komt hier even een grote machine voorbij.
Ja, dat is een...
Gaat die doen?
100% emissieloos.
Ik zag het erop staan, zero emissie.
Ja. Ja, klopt. Dat is een van de emissieloze voertuigen die hier rondrijden.
Ja, ja dat zie je er niet aan af.
Nee,
het is gewoon een stevig apparaat.
Ja, zeker.
Ja. Maar dat is eigenlijk een normale tractor waar ze dan de motor van hebben vervangen.
Ja.
Welkom bij WOW de podcast. In dit tweede seizoen vertellen weg, vaarweg en waterbeheerders uit heel Nederland over hun praktijk. Werk je aan infra, de openbare ruimte, weg, vaarweg of water? Dan is het handig als je een kijkje kunt nemen in de keuken van een ander. Zeker als het gaat om die immense opgave waar we met z'n allen voor staan. Zoals duurzaamheid, circulariteit, digitalisering en de grote instandhoudingsopgave. Je hoort over mooie projecten, bijzondere innovaties, handige toepassingen, maar ook over de alledaagse praktijk van collega's, zodat je ideeën krijgt waar je meteen mee aan de slag kunt. Mijn naam is Rianne Kroes en ik maak deze podcast samen met mijn platform WOW-collega Mark van der Vinden. Vandaag gaan we het hebben over het innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk, waarin Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en ervaren marktpartijen allerlei innovaties ontwikkelen terwijl ze werken aan de versterking van de Lekdijk. Deze innovaties hebben een belangrijke rol in het beschermen van het rivierenlandschap, maar ze dienen ook voor het ontwikkelen van kennis voor toekomstige dijkversterkingsprojecten. Het is een bijzondere en vooral ook een opschaalbare samenwerking die dit jaar genomineerd is voor de WOW-prijs. We gaan in gesprek met Jessica de Wit.
Goedemorgen.
En Robert de Jager.
Hi.
Van het waterschap om te ontdekken wat we hier als beheerders van kunnen leren. Dag Jessica en Robert. We zitten hier in de bouwkeet bij Zalmsteken, waar hard wordt gewerkt aan de versterking van de Lekdijk, maar ook aan de verschillende koppelkansen en innovaties waar jullie aan werken. En de aanleiding is jullie nominatie voor de WOW-prijs. Het is een prijs voor weg, vaarweg en waterbeheerders die werken aan mooie samenwerkingsprojecten die vooral ook opschaalbaar zijn. Wat betekent die nominatie voor jullie?
Ja, dat vind ik wel heel eervol. We hebben besloten met elkaar om wat publiciteit te zoeken, ook bij de mooie dingen die we met elkaar aan het doen zijn. En dat je dan dat het ook herkend wordt en dat je dan bij de 8 genomineerden zit. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hartstikke leuk.
Ja, nou, ik werk nu een half jaar voor dit waterschap. En het is toch wel een redelijk record om dan al een podcast te mogen opnemen over je werk. Dus wat dat betreft voor ons heel welkom om onze kennis en ervaringen tot nu toe te delen. En volgens mij is dat ook the way to go.
En jullie staan ook erg open voor anderen om van te leren. Dus dat past heel goed in de WOW-gedachte. Robert, jij bent asset manager voor Sterke Lekdijk. Wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik in het kader van de Lekdijk eigenlijk steeds de kritische vragen stel. Want het is voor mij heel belangrijk dat er uiteindelijk een waterveilige, goed beheerbare en ook een robuuste dijk uitkomt die gewoon weer minimaal 100 jaar mee kan.
Ja, en dat blijf je doen, of dat blijft de asset manager doen, ook als het project hier al lang voorbij is.
Ja, dat blijft altijd.
En Jessica, jij zegt net, ik ben nu een half jaar werkzaam hier bij het waterschap.
Klopt, ik heb hiervoor bij een ander waterschap gewerkt. Ik heb wel een ander verhaal dan Robert, want ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk helemaal niet wist dat ik in een innovatiepartnerschap zou gaan werken. Sterker nog, ik had in het begin eigenlijk helemaal niet door dat in het pand waar we zitten in Houten, dat daar mensen van allerlei pluimage, zou ik maar zeggen, daar in het pand liepen. En dat we dus niet allemaal dezelfde werkgever hadden. Dus ik ben pas wat later, bij mij is dat kwartje pas later gevallen. Dus dat is op zich ook wel geestig. Want dat zegt denk ik ook wel iets over dat je dat niet per definitie meteen door hebt. Dat mensen een andere achtergrond hebben.
Is eigenlijk ook wel heel leuk hè, wat je vertelt. Hè? Dat je merkte dat we allemaal sterke Lekdijkers zijn. Hè? Eigenlijk ongeacht de achtergrond. En dat is ook wel de kracht van de samenwerking, vind ik. Dat we toch een soort van grenzeloos met elkaar samenwerken. He, want we hebben natuurlijk de opdrachtnemers, hè, de drie grote partijen die eraan verbonden zijn. Hè, dat zijn Maurik, dat zijn Lek Ensemble en Van Oort. En, maar we hebben natuurlijk ook te maken met een heleboel adviesbureaus die ook bij dit project betrokken zijn. En dus het zijn allemaal verschillende mensen met verschillende achtergrond die samenwerken. En dat Jessica dan eigenlijk er vrij lang over doet om daarachter te komen, ja, dat zegt wel iets over hoe die samenwerking dan werkt. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi.
Positief inderdaad.
Ja. Ja. Allemaal hetzelfde doel voor ogen.
Ja. Ja.
En er staat dus niet een plakker op je voorhoofd, ik ben van het waterschap of ik ben van een aannemer of een kennisinstituut. Nee. En jij bent omgevingsmanager. Wat is jouw rol in dit project?
Nou, eigenlijk is het een programma. We zijn hier nu in Zalmsteken, dat is een van de projecten. Uiteindelijk zijn er 6 projecten en we hebben ook een programma. En dat programma is eigenlijk ervoor bedoeld om eigenlijk de goede dingen in de verschillende projecten bij elkaar te brengen. En ook binnen het programma. Dus wat eigenlijk mijn rol is, is om voor de lange termijn en ook voor de HDSR-organisatie, om eigenlijk richting de omgeving, dus de gebiedspartners, ook die eenduidige lijn vast te houden. Hè. Dus wat hebben we nou gedaan? Wat is er allemaal gebeurd? Ja, om ook een beetje te werken aan dat collectieve geheugen, zeg maar, van de omgeving op het niveau van het programma. Hoe leveren we nou uiteindelijk in 2030, of misschien zelfs 2032, hoe leveren we dan aan de totale omgeving mm-hmm. een goede, mooie, versterkte lekdijk met tevreden stakeholders? Hè? Dat is dan een van de doelstellingen die het programma heeft. En daarvoor sta ik aan de lat.
En wie zijn die stakeholders?
We hebben natuurlijk de dijk, hè? Daar is het waterschap natuurlijk ook wettelijk bevoegd voor. Maar ergens houdt de dijk natuurlijk ook op, hè? Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. En dan zijn er ook medebeheerders. Dus er zijn ook wel degelijk gemeenten die natuurlijk een beheertaak hebben. Nou, hier bij Salmsteken hebben we een heel groot meekoppelproject net gerealiseerd, de Uiterwaarden. Daar wordt het beheer, als ik het goed heb, overgenomen door Staatsbosbeheer. Hè. Dus er zijn nog wel wat meer organisaties die ook later het beheer doen voor het gebied buiten de dijk dan. Dus daar zijn we nu ook al mee in gesprek uiteraard.
Ja, en dat geeft ook echt een beeld van hoeveel partners en andere belanghebbenden hierbij betrokken zijn. Laten we even ingaan op wat het innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk eigenlijk precies inhoudt. En er is natuurlijk niemand die dat beter kan uitleggen dan de programmamanager, Remco Bentum. En die spraken we vorige week via Teams. Laten we even luisteren naar wat hij te zeggen had.
Hoi, ik ben Remco Bentum. Ik werk sinds 2017 bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. En sinds juni 2022 ben ik programmamanager van de Sterke Lekdijk. En daarmee ook druk bezig met het innovatiepartnerschap. Ja, het innovatiepartnerschap is een bijzondere samenwerkingsvorm. Waarin we eigenlijk proberen om tijdens het uitwerken van onze projecten, dus we hebben een aantal projecten om de waterveiligheid in Nederland te regelen, tegelijkertijd ook nieuwe innovaties te ontwikkelen en ook toe te passen. Dus daarmee probeer je dus naast de traditionele, al heel lang bekende oplossing om een dijk sterk te maken met zand, grond en met klei, kijken we ook of dat met andere technieken kan, zodat er minder materiaalgebruik nodig is. Minder omgevingsoverlast, hinder voor het aanbrengen of impact voor het ruimtegebruik wat je nodig hebt. Dat je eigenlijk slimme oplossingen kan bedenken waar de bewoners blij van worden en waar wij ook profijt van hebben. In de voorbereiding werken we al samen. In reguliere projecten zie je vaak dat een waterschap met een ingenieursbureau de voorbereiding doet, een aanbesteding uitvoert en dat daarna dan de aannemer komt om het werk te realiseren. En nu zie je dat we in de voorbereiding met de 3 partijen al samenwerken. Dus we werken met adviesbureaus samen, maar ook met de aannemer. En met waar het nodig is kennisinstellingen, zoals de TU Delft of Deltares. Zodat we de juiste expertise aan boord hebben om ook die innovaties te kunnen doen. Dus als contractvorm, hè, dus als je dat zo Europees aanbesteedt, eigenlijk zeg je, wij gaan iets kopen wat nog niet bestaat. Dus normaal moet je vanuit de aanbestedingswet heel specifiek aangeven, doe mij 12 pennen en 3 notebooks of 3 klapbloks. Wat kost het, leverancier? En in dit geval zeggen we, doe ons een innovatie. We weten niet precies wat het wordt en wat het kost. En dan gaan we later met elkaar een prijs afspreken. En dat moet je zo vastleggen met elkaar, dat je niet wezenlijke wijzigingen hebt of oneigenlijk voordeel naar een partij trekt, terwijl eigenlijk het aan een andere partij gegund had moeten worden. Dus vooral die vrijheid die we hebben geregeld met elkaar, dat maakt het wel uniek.
Dat is een mond vol.
Ja, zeker.
Ja. We gaan hier zo verder over praten. Eigenlijk zijn er 2 elementen die hier heel duidelijk in naar voren komen. Aan de ene kant hebben we het over de innovaties die hier worden ontwikkeld. Daar kunnen we natuurlijk veel van leren met waterbeheer in Nederland. En aan de andere kant hebben we de constructie van de aanbesteding, het innovatiepartnerschap, waar we ook veel van kunnen leren. Dus daar gaan we het over hebben. Maar als eerste, Remco gaf ook in dit gesprek aan dat we de dijkversterkingen niet zo kunnen blijven doen zoals we het altijd hebben gedaan. En dat we daarom dus moeten innoveren. Maar wat gaat er dan nu niet goed?
Nou, het is niet echt niet goed. Maar we leven natuurlijk in een land waar elke vierkante meter zo'n beetje benut wordt. En we hebben net buiten gekeken. Je ziet hoe prachtig rivierenlandschap is. En hoe prachtig dit rivierenlandschap ook is. En op het moment dat we daar dan de dijk gaan versterken met grond, hè, met klei en zand en andere materialen, zoals Remco zegt, dan wordt die dijk ook meteen veel groter. En dat gaat ten koste van het landschap, sowieso van het uiterlijk. En maar je hebt natuurlijk ook heel veel functies die vlak achter de dijk liggen. Waar veel woningen zijn, veel boerenbedrijven zijn. Prachtige oude gebouwen staan er pal achter de dijk. Ja, die zouden dan moeten wijken om die grote grondconstructie te kunnen maken. Nou, dat willen we met elkaar niet. We willen ook het mooie behouden. En door veel compacter te gaan werken, kunnen we dat dus ook behouden. En kunnen we toch die dijk versterken.
Ja, dus dat heeft wel degelijk veel effecten voor de omgeving. Merk jij dat ook als omgevingsmanager?
Ja, het blijft zo dat er wat gebeurt, hè. Dus daarbij is het ook heel moeilijk altijd in dit soort situaties om te denken van wat was er gebeurd als we het anders hadden gedaan. En mensen blijven hinder ervaren van de dijkversterking. Dat is gewoon zo, hè. We hebben net allemaal ook een stukje moeten omrijden om hier te komen. Nou, ga maar na als je hier woont en ga er maar vanuit dat hier de komende jaren gewerkt wordt. Nou, dat betekent gewoon iets voor de omgeving, hè. Dus dat blijft wel. Maar dat ontslaat je niet van de plicht, volgens mij, als overheid om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als je dat op een verantwoorde manier kan doen, tegen ook acceptabele kosten, hè. Dus op zich zitten er allerlei elementen in dat innovatiepartnerschap. Ja, die eigenlijk wel heel erg de bedoeling hebben om dijkversterkingen of grote infrastructurele projecten, om de hinder en de overlast voor de omgeving wel te verkleinen. En ik heb het nu eigenlijk specifiek over de overlast tijdens het werk. Maar Robert, die beschrijft hem natuurlijk veel groter. Dat het inderdaad zo zou zijn dat je misschien wel veel meer mensen zou moeten onteigenen, of dat mensen echt weg moeten bij de dijk als je de dijk veel groter zou maken. Ja. En dat is natuurlijk, dat is veel meer impact dan de impact die ik nu net omschreef. Dus ja, ik denk wel degelijk dat echt wat gaat opleveren. Het is nu nog wat vroeg om het echt goed te kunnen monitoren. Dat gaan we wel ook doen overigens, omdat we net zijn begonnen bij Zalmsteken. Maar als je het hebt over een lengte van 55 kilometer, want daar hebben we het over bij de Sterke Lekdijk. Ja, dan gaat dat absoluut heel veel betekenen dat we dat hier op deze manier doen. Dus daar staan we wel echt volledig achter.
Herken jij dat, Robert?
Ja, zo'n waterstofkraan is natuurlijk uniek. Er is maar één in Nederland. Ja, ja. Dat hij dan op het werk hier bezig is. Ja, dat geeft ook wel een bepaalde trots aan de mensen die pal achter de dijk wonen.
Ja. Nou, en niet alleen aan de mensen die hier pal achter de dijk wonen, maar ik denk ook aan Waterbeheer in Nederland. Kunnen andere waterbeheerders hier even komen kijken?
Jazeker.
Ja?
Jazeker, daar hebben we heel veel contact mee, want we zijn sowieso bezig in het grotere geheel, het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is de belangrijke sponsor. We doen het eigenlijk samen met het Rijk. Ja, en daar wordt die kennis ook gedeeld. En wat ook heel interessant is, er is een samenwerking begonnen op het moment van de aanbesteding van de Sterke Lekdijk. En die hebben als doelstelling om emissieloos materieel en de emissieloze bouwplaats, om die te stimuleren. En daar wordt eigenlijk alle ervaring die hier wordt opgedaan met emissieloos materieel, wordt daar vrij gedeeld. En die hebben inmiddels al 40 deelnemers aan het emissieloos netwerk.
Infra.
Ja. Dat is hem. Ja.
Dit innovatiepartnerschap is opgezet om allerlei oplossingen te bedenken voor een sterkere dijk, maar ook voor recreatie, natuur, omwonenden, bedrijven. Om wat voor innovaties gaat het dan eigenlijk? Dus wat ontwikkelen jullie hier?
Het gaat om een aantal productinnovaties. Hè. We hebben het zo georganiseerd dat er zijn 6 verschillende projecten. Dus we hebben per innovatiepartner hebben we 2 projecten. En het eerste project waar ze zich op inzetten zijn ze vooral aan het ontwikkelen. En het tweede project gaan ze dan ook vooral toepassen. En het mooie is dat in dit project de toepassing en de ontwikkeling hand in hand gaan. En dat geeft een dynamiek, een bepaalde druk ook op die innovatie, dat ze ook daadwerkelijk tot resultaat komen. En we zien dat de eerste staat op het punt van afronden. Het gaat vooral om filterschermen die we gebruiken om piping tegen te gaan, het stroming van water onder de dijk door. Om dat tegen te gaan, dat zou namelijk onder de dijk ook ontgronding kunnen veroorzaken, doordat het zand meevoert en dat kan funest zijn voor een dijk. Dat proberen we tegen te gaan met die filterschermen. En één daarvan is nu ontwikkeld door Maurik, dat heet Prolok filterscherm. Nou, dat staat op het punt van het besluit om dat ook daadwerkelijk te gaan toepassen. Hè? Want daar gaan we niet over één nacht ijs, want het moet namelijk wel goed functioneren op het moment dat het water echt hoog tegen de dijk aan staat. En de andere 2 innovatiepartners hebben vergelijkbaar in de pijplijn zitten. Want Lek Ensemble is bezig met SoSeal. En SoSeal is een manier om gebiedseigen of eigenlijk grondeigen materiaal te injecteren in de grond. En dat vormt dan eigenlijk ook een scherm. Dat is een hele mooie methode, omdat daar heel weinig hinder bij ontstaat. Want het is echt een injectiemethode. En Van Oort is bezig met Mixed in Place. En dat is een soort van machine die dan de grond opgraaft en mengt met een stabilisator. Waardoor je ook een soort van scherm vormt. En dat, ja, dat zijn methoden die gewoon heel goed kunnen functioneren. En een prachtige oplossing bieden voor de opgave waar Nederland voor staat.
Ja, sorry, ik kom er even tussendoor. We nemen deze podcast op omdat het innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk is genomineerd voor de Wouwprijs 2023. En dat is een prestigieuze prijs voor weg, vaarweg en waterbeheerders die niet te bescheiden zijn om de kennis en ervaring die zij in hun opschaalbare projecten hebben opgedaan en nog opdoen met vakgenoten te delen. Wil jij stemmen op dit project? Dat kan tot en met 2 november 2023. En check vooral ook even de show notes voor meer informatie over dit project, contactgegevens en ook voor de andere 7 nominaties voor de Wouwprijs. Dit zijn allemaal oplossingen voor 1 probleem, namelijk piping. Hoe groot is dit probleem eigenlijk?
Nou, dat is best een groot probleem in Nederland. Hè. Maar het is heel erg afhankelijk van de grondslag rondom de dijk. Hè, wat er voor de dijk en achter de dijk ligt. Hè, maar je moet je voorstellen dat bij heel hoog water dat er een enorme waterdruk aan de buitenkant, aan de rivierzijde is. En dat dat water ook zijn weg onder de dijk door zoekt naar het achterland. Nou, als er maar hele kleine hoeveelheden zijn, dan gaat er helemaal niks mis. Maar op het moment dat die druk heel groot wordt en de grondslag zodanig is dat het water ook wat harder kan gaan stromen, dan kan het ook zand mee gaan voeren. En je kunt je voorstellen dat ergens diep in de ondergrond, als daar het zand dan weggevoerd wordt en meegenomen wordt naar de binnenkant, dat langs maar zeker die dijk steeds meer wordt ondergraven en uiteindelijk ook kan bezwijken. En dan krijgen we heel veel water aan de binnenkant. En dat moeten we niet hebben, want ja, dat stroomt tot Schiphol aan toe.
Komt dat probleem over die hele 55 kilometer van deze dijkversterking voor?
Nee, dat komt niet over 55 kilometer voor. Sterker nog, we zijn steeds beter in staat om ook de sterkte die eigenlijk in de grond al aanwezig is, om die steeds beter ook in rekening te brengen. Ook door gewoon heel veel onderzoek te doen en steeds beter te weten wat we nou eigenlijk buiten hebben liggen. En dat betekent ook dat voor grote delen van de dijk waar we dachten dat we een pipingopgave hadden, dat eigenlijk blijkt dat het veel minder groot is.
Kan het zo zijn dat er dus uit dit traject dus een conclusie komt van ja, deze innovatie, dat gaat de innovatie zijn die ook bij andere dijkversterkingsprojecten gebruikt moet worden? Of gaan ze allemaal gebruikt worden? Wat is het idee achter verschillende innovaties gebruiken voor hetzelfde probleem?
Mijn verwachting is dat ze allemaal gebruikt zullen worden, mits ze geschikt zijn. Hè. Innovatie is geen garantie op succes. Hè. We zijn natuurlijk iets aan het ontwikkelen waarvan we niet zeker weten of het de eindstreep ook haalt. Maar als deze innovaties inderdaad alle 3 succesvol blijken te zijn, dan zullen ze allemaal hun eigen toepassing gaan vinden in die grote opgave die Nederland heeft op de rivierdijken. Ja, het is heel erg afhankelijk van de grondslag en van andere omstandigheden welke innovatie het meest geschikt is voor welke locatie. En dat hangt ook af van de situatie bovengronds. En je kunt je voorstellen dat in een prachtige oude kern als wijk bij Duurstede, dat je daar andere toepassingen hebt dan hier in het landschap waar eigenlijk hoegenaamd niets gebeurt rondom die dijk.
Ja, precies. Ze worden wel alle 3 gebruikt en ze zijn voor alle 3 per locatie geschikt eigenlijk.
Ja, ze hebben allemaal hun eigen toepassingsgebied.
Ja. En hoe komen jullie eigenlijk aan die innovaties?
Die innovaties hebben de innovatiepartners bij de aanbesteding van de Lekdijk hebben ze die eigenlijk min of meer aangeboden. Het was een van de voorwaarden om te kunnen aanbieden. En dat heeft meegewogen in de selectie die is gemaakt. En eigenlijk, het zijn ook niet innovaties die helemaal van scratch af aan beginnen. Het zijn ideeën, het zijn een beetje jonge technieken. Hè, waar al over nagedacht is, waar al de eerste stappen zijn genomen, waar al wat laboratoriumproeven mee gedaan zijn. Maar daar komt juist de kracht van het innovatiepartnerschap boven. Hè, dat we het hier ook daadwerkelijk gaan toepassen.
Ja.
En dat geeft nou juist die dynamiek om bij die innovatie ook heel gericht bezig te kunnen zijn. Er zit ook een planning achter. He, want het moet ook op tijd gereed zijn om het ook daadwerkelijk in de Lekdijk te kunnen toepassen. En dat geeft toch een bepaalde energie, maakt het vrij met elkaar om dat ook tot stand te brengen.
Ja, dus ze zijn al in een wat verdere fase en daarmee kan je dus ook meer snelheid maken eigenlijk.
Ja. We weten wat we willen onderzoeken met elkaar. We kunnen het ook met een hoog tempo, hè, met de TU Delft en Deltares en andere kennisinstellingen kunnen we ook vrij snel proefopstellingen maken. We hebben daar ook de opdrachtnemers bij die ook in staat zijn om dat soort dingen ook snel te maken. Ja, eigenlijk hebben we alle kennis en alle energie met elkaar gebundeld om dit ook richting de finish te brengen. En dat is echt onwijs leuk om te zien hoe snel dat dan gaat en hoeveel energie dat ook vrijmaakt met elkaar.
We waren net even kijken bij die emissieloze waterstofkraan. En daar spraken we met projectmanager Bas Brekelmans. Die is projectmanager van dit project Zalmsteken. Laten we even luisteren wat hij erover te zeggen had.
Nou ja, we staan hier nu buiten. We zien een aantal kranen bezig. Kan je uitleggen wat we precies zien en wat hier zo bijzonder is?
Jazeker. We zien hier een viertal kranen draaien. Twee conventionele kranen, dus die draaien op dieselolie. Eén elektrische kraan. En één waterstofkraan.
Je hoort die waterstofkraan en de elektrische, die hoor je bijna niet, hè?
Nee, dat klopt. Van de andere twee kranen hoor je de dieselmotor draaien. Zeker als ze wat groter werk verzetten. De elektrische kraan en zeker de waterstofkraan, die zijn nagenoeg geruisloos.
Ja, want wat maakt hem verder zo bijzonder, die waterstofkraan?
Wat het bijzonder maakt, is dat hij volledig dus op waterstof draait. Waardoor dat je eigenlijk waar dan ook in Nederland, zowel bij Natura 2000 gebieden of ergens anders zeg maar, altijd je werk kan uitvoeren omdat die geen CO2 en stikstofuitstoot heeft.
Ja, en je zei het is de enige in Nederland. Waarom zijn er niet meer hiervan?
Omdat wij vanuit het partnerschap, het innovatief partnerschap, de ruimte en de omgeving gecreëerd hebben gekregen zeg maar, om dit materieel ook te ontwikkelen. Het is ontzettend lastig om vanuit de leveranciers, maar ook zeker vanuit de keten in Nederland, deze omgeving te creëren waar dat je ook daadwerkelijk trio kan ontwikkelen. Daar gaat heel veel geld in om. De technologie is nieuw en is dus moeilijk te doorgronden. Ja, zover is de markt tot op heden nog niet.
Nee, precies. En zijn er nog dingen waar je rekening mee moet houden met een waterstofkraan?
In zekere zin is het antwoord eigenlijk nee, want hij doet precies hetzelfde als een conventionele kraan. Mm-hmm. Sterker nog, hij is ook daadwerkelijk sterker dan een diesel aangedreven kraan. Ja, je moet natuurlijk wel de voorzieningen treffen dat je de brandstof, zeg maar, dat je die anders bij de kraan brengt. Ja. Dat hebben wij gedaan door middel van bundels in de rek te zetten, waterstofbundels. En die kunnen we met de showfolder zo in- en uitpakken. Dus één keer per dag wisselen wij zo'n bundel van de kraan. En dan kan hij weer minimaal 8 uur draaien.
Ja, kan hij de hele dag op draaien. Oké. Nee, had die kraan nou eigenlijk ook ontstaan als er geen innovatiepartnerschap was hier?
Waarschijnlijk niet. De kracht van het innovatiepartnerschap is dus dat het vanuit de keten, dus ook met een HWBP, een hoogwaterbeschermingsprogramma en een waterschap, een omgeving creëert die dit mogelijk maakt. Dat houdt dus in dat er ook, even heel simpel gezegd, de euro's beschikbaar zijn om dit soort ontwikkelingen überhaupt beter te pakken. Ja, als je hem vergelijkt met een traditionele kraan, dan is hij wel qua uurtarieven een stuk duurder. Maar ja, dat is logisch omdat het de eerste is. En door de jaren heen, als de markt meegaat in dit soort ontwikkelingen, dan zou het allemaal steeds goedkoper moeten worden, zeg maar.
Ja, en dus jullie zijn nog bezig met een tweede, toch? Die hier ook komt.
Klopt. Er is nu een tweede kraan in ontwikkeling en die verwachten we over een kleine maand hier ook op het werk te hebben.
Ja, mooi. Ik had het inderdaad nog nooit gezien, wat natuurlijk logisch is. Maar mooie innovatie om het zo te zien en hem dus niet te horen.
Ja, we zijn er zeker trots op.
Ja, dat was echt super gaaf om daar die waterstofkraan aan het werk te zien en om Bas erover te horen vertellen. Je hoort hem ook zeggen dat deze kraan er misschien niet was gekomen als het project Sterke Lek Dijk er niet was geweest. Dus het is super mooi dat dit programma de innovatiekracht op alle fronten, dus van opdrachtgever tot aan de aannemer, vergroot. En deze waterstofkraan is en blijft eigendom van de aannemer. Maar voor die productinnovaties die je eerder noemde, zoals Prolog Filterscherm, Social en MIP, dus Mixed in Place, daar geldt wat anders voor, toch?
Ja, zij zijn niet de eigenaar van de innovaties. Zij mogen het doen binnen het innovatiepartnerschap. En dat wordt gedaan in opdracht van de Stichtse Rijnlanden. En dat wordt voor een groot deel ook betaald door het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus alles wat hier ontwikkeld wordt, is ook vrij toepasbaar op alle dijkversterkingen die Nederland nog gaat uitvoeren.
Dus dat betekent dat in principe een andere opdrachtnemer in een ander project deze innovaties ook mag toepassen?
Ja, dat is juist het unieke hieraan. Dat het echt beschikbaar komt voor heel Nederland. Voor die grote opgave waar met de dijkversterkingen voor staan.
Wat ik me dan afvraag is, hoe is dat commercieel interessant voor deze innovatiepartners?
Het is commercieel interessant omdat ze namelijk binnen het innovatiepartnerschap het al kunnen toepassen. Hè. Daarom hebben ze ook per innovatiepartner 2 deeltracés. Een deeltracé om te ontwikkelen en de 2e deeltracé om het ook daadwerkelijk te gaan toepassen. Ja, weet je, ze doen natuurlijk heel veel ervaring op. Heel veel ervaring op in de dijkversterking. En dat kunnen ze straks natuurlijk ook weer toepassen bij andere dijkversterkingen. Dus ik denk niet dat ze daar tekort aan gaan komen. Maar uiteindelijk, ze zijn geen uniek eigenaar daarvan. Er zit geen embargo op.
Ja, binnen het strategisch omgevingsmanagement heb je een principe. En dan gaat het over de taart. En het gaat er dan over dat je de taart niet moet verdelen, maar dat je de taart groter moet maken. Dat is dan het principe. Met name natuurlijk binnen de energietransitie, wat gewoon een nationaal vraagstuk is, dat uiteindelijk gewoon best een heel interessant verdienmodel kan zijn. En uiteraard geldt dat de partners die nu bij de Lekdijk betrokken zijn, die hebben wel degelijk natuurlijk een stukje voorsprong. Dat gaan we niet ontkennen. Dat ze zeker ook zelf zo wel ervaren. Tenminste, dat hoop ik wel, want dat maakt het dan commercieel interessant. Maar dat wil niet zeggen dat we niet met z'n allen die taart groter kunnen maken. En dat er dus voor heel veel mensen en heel veel partijen die nu ook nog niet bij de Lekdijk betrokken zijn, wel wat te verdienen valt. Sterker nog, we hebben ook heel veel andere partijen, leveranciers nodig. Hè? Als we dan even teruggrijpen op dat stukje met Bas. Neem zo'n waterstofkraan, waar er maar één van is. Ja, hij zei ook, daar heb je een hele keten voor nodig. Dus ja, je hebt ook de leveranciers van die waterstof nodig. Dat zijn de energiemaatschappijen. Hè? Dus ik denk dat er nog veel meer zeg maar winst is dan de winst zoals wij hem nu bekijken binnen de Sterke Lekdijk. De winst is wel degelijk voor Nederland.
Ja, dat is echt super mooi dat alles wat hier wordt ontwikkeld aan innovaties en aan kennis voor heel de sector beschikbaar wordt. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, is zo'n innovatiepartnerschap. Kunnen ook andere sectoren of andere programma's daar baat bij hebben? Hoe innovatief is zo'n innovatiepartnerschap eigenlijk?
Nou, dat is ook best wel innovatief. Ik weet niet of het de eerste is in Nederland, maar het is in ieder geval één van de eerste innovatiepartnerschappen. En het unieke eraan is dat je op in een heel vroeg stadium eigenlijk de kennis van de opdrachtgever verbindt aan de kennis van de opdrachtnemers en alles wat daar omheen is. En dat je eigenlijk van meet af aan samen optrekt om de beste oplossing te bedenken.
Want is het nou zo dat als je niet wil innoveren, dat je het dan dus niet doet? Om het even gek te zeggen. Of zou jij eigenlijk zeggen, de manier van samenwerken eigenlijk al in de verkenningsfase is eigenlijk überhaupt iets wat je zou aanbevelen? Even los van de innovaties, hè?
Ja, zeker. Dat zou ik zeker aanbevelen. Want waar het om draait ook voor de innovatiepartners, is dit natuurlijk een hele mooie vorm. En want als je kijkt, we hebben het gehad over die waterstofkraan. En zo'n waterstofkraan kan alleen maar ontwikkeld worden als je gedurende lange tijd ook kunt inzetten. Want er gaat natuurlijk de kost gaat voor de baat uit. Het moet allemaal ontwikkeld worden en dat moet je uiteindelijk wel kunnen terugverdienen. Dus In die emissieloze bouwplaats zit een enorme uitdaging voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om ook perspectief te bieden aan elkaar. Zodat de opdrachtnemers weten van ik kan ook iets ontwikkelen, want ik kan die ontwikkeling gedurende langere tijd toepassen. En dat de opdrachtgever daar ook heil in ziet en ook dat perspectief ook geeft in die opdrachtnemer. En dat gebeurt hier natuurlijk volop. We hebben de handen ineengeslagen om met deze innovatiepartners gedurende pak een beetje een kleine 10 jaar samen te werken om dit allemaal te ontwikkelen. En dat levert heel veel op.
Dus het haalt ook een stukje onzekerheid weg, is wat jij zegt.
Ja, zeker. Ja. Weet je, de verkenningsfase, het klinkt altijd een beetje oneerbiedig als een verkenning, maar er worden wel de belangrijkste besluiten genomen. Want op het moment dat je daar een besluit neemt om het op een bepaalde manier aan te pakken, dan neem je dat tot het einde van het project neem je dat mee. En je ruimte om dingen aan te passen wordt naarmate het project voort steeds kleiner. Want je hebt iedereen deelgenoot gemaakt van wat je gedaan hebt. Dat doet Jessica onder meer met de omgeving. De mensen verwachten ook iets en die verwachten ook dat we onze planning waarmaken. Die verwachten ook dat we bepaalde technieken toepassen. Dus naarmate de tijd verstrijkt, wordt de ruimte om dingen aan te passen steeds kleiner. Dus die verkenningsfase is heel belangrijk. Er worden hele grote besluiten genomen.
Ga jij dit vaker toepassen, Jessica, denk je? Als je zegt van in die verkenningsfase wek je al zoveel verwachtingen voor de omgeving. Ga je dit dan niet altijd doen?
Ja, ik heb bestuurskunde gestudeerd. En daar ging het al over PPS, publiek-private samenwerking. En dat was allemaal heel theoretisch toen. En nu maak ik het in de praktijk mee. Volgens mij is het ook zo dat er heel veel stemmen voor zijn om dit veel toe te passen. Alleen het zorgt aan beide kanten voor, hoe zeg je dat? Dat je, je voert in beide organisaties andere gesprekken. Hè? Dus als overheid ben je heel erg bezig met het bestuur, met het publiek belang. Als marktpartij, en ik ga even kort door de bocht, ben je vooral bezig met je eigen belang en je investeringen en het kunnen terugverdienen van die investeringen. Dus dat zijn twee verschillende realiteiten waar je in leeft. Hier zie je dat heel erg elkaar kan aanvullen en dat het eigenlijk de kunst is om van beide partijen het beste in elkaar naar boven te halen. Dus dat is voor mij dan de ideale publiek-private samenwerking. En kijk, daar kan je heel theoretisch over doen, maar je bent ook tot elkaar veroordeeld, want je hebt elkaar nodig. Want het is niet gewenst dat de overheid, wat je hier buiten allemaal ziet aan spullen en materieel, dat zal niemand willen, dat de overheid dat zelf allemaal aankoopt en dan wordt het een soort van groot staatsbedrijf. Tegelijkertijd is de overheid wel een partij die echt heel goed alle belangen, en dan kom je natuurlijk ook een beetje op mijn werkgebied, alle belangen van zowel bestuur als partners goed tegen elkaar kan afwegen. Ja, en dat eigenlijk aan de markt kan meegeven. Hè. Dus dat wij zijn heel goed in het nemen van besluiten. En de markt is heel goed in het uitvoeren van werk op een goede manier. En als je dat goed aan elkaar kan koppelen, ja, dan zou ik inderdaad, ik zie eigenlijk geen reden waarom je dan zou zeggen dat zouden we niet moeten willen. Want ja, wat is er niet beter dan van beide kanten eigenlijk het beste te gebruiken. Dus.
Ja, het klinkt inderdaad heel goed. Maar jullie lopen ook vast wel tegen een aantal uitdagingen aan, toch?
Ja, die kom je zeker tegen. Want wat ik zeg, de keerzijde van de energie die er op die innovatie zit, dat ze op het kritieke pad zitten, dat betekent ook wel wat, hoor. Want ja, innoveren, dat is niet een proces dat je van A tot Z kunt voorspellen. Ik bedoel, innoveren kent een grote mate van onzekerheid en dus ook een grote mate van afbreukrisico. En we zijn dus diverse keren met elkaar ook goed in gesprek over welke stappen nemen we nu en welke stappen kunnen we later zetten. En hoe kunnen we zorgen dat die innovatie toch op tijd gereed is. Maar ook dat we verantwoord tot een innovatie komen. En je moet niet vergeten dat we kunnen niet even iets uitproberen hier. Want de keren dat het water zo hoog aan de dijk staat dat het ook echt spannend wordt. Ja, het is 1 in de 10.000 jaar, zo orde groot. Hè. Dus dat maak je niet heel veel mee, dus je kunt het niet uitproberen. Maar op het moment dat het zich voordoet, moet het wel precies doen wat we ervan verwachten. En dan is het niet van, dat viel een beetje tegen. Dat zit er niet in. He, dus we moeten een heel zorgvuldig proces doorlopen voordat we ook daadwerkelijk een innovatie ook in die dijk kunnen gaan toepassen. En dat we met elkaar ook vinden dat het een verantwoord besluit is. Dat we met elkaar ook voldoende zeker weten dat dat ding ook gaat doen wat we ervan verwachten. Nou, zoiets bijvoorbeeld. Een ander ding wat ik ook heel uniek vind, Jessica heeft het gehad over de verschillende culturen die we met elkaar aan het verbinden zijn. Nog los van de opdrachtgeverscultuur en de opdrachtnemerscultuur. Dat zijn natuurlijk hele generalistische, maar binnen de opdrachtgevers en binnen de opdrachtnemers heb je natuurlijk ook nog heel veel verschillende culturen. Maar dat wrijft ook regelmatig, maar dat levert ook alweer juist hele mooie dingen op. Omdat je namelijk wel de discussie met elkaar dan ook voert en elkaar ook opzoekt.
Oké, en wat wrijft er dan?
Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld het emissieloos materieel, dat is er maar heel weinig. Dus het emissieloos materieel, dat is al vastgelegd voor de uitvoeringsperiode. En maar op het moment dat we door andere zaken, door bijvoorbeeld grondverwerving, of doordat de innovatie toch nog wat tegenvalt, of andere zaken in de vertraging komen, dan krijg je toch ineens die belangenafweging van waar zit er nou op in. En want het elektrisch materieel staat al ingeboekt voor de uitvoering. Maar er zijn andere redenen waarom we die uitvoering toch niet precies halen op het moment dat we hadden gedacht. Ja, daar zijn verschillende belangen. Maar dat zie je in elk project. Alleen hier kunnen die belangen ook veel beter met elkaar uitdiscussiëren. Omdat je alle partijen ook daadwerkelijk aan tafel hebt. En het dus ook over belangen kunt hebben.
Ja, maar dat heb je natuurlijk in andere projecten ook, toch? Dat aannemers en opdrachtgevers bij elkaar aan tafel zitten.
Ja, alleen hier heb je natuurlijk een veel langere voorbereiding die je samen hebt doorgemaakt. Dus je hebt je ook veel meer verbonden aan datgene wat je met elkaar al hebt afgesproken. Terwijl anders is het een plan van een opdrachtgever met een adviesbureau waar een opdrachtnemer zich aan heeft verbonden. Maar ja, het is niet helemaal hun plan, want ze hebben het toch min of meer opgelegd gekregen. Terwijl ze hier deelgenoot zijn van het maken van het plan. En daarmee zich ook er sterker aan verbonden hebben en dus ook meer oplossingsgericht zijn om samen ook tot een goed einde te brengen.
En als je het dan hebt over jouw gedroomde uitkomst van dit project en van dit partnerschap, wat zou dat dan zijn?
Voor mij is dat een Lekdijk die zijn karakter heeft behouden. Hè? Dat het mooie rivierenlandschap wat we hier hebben, dat zijn karakter heeft behouden. Dat de mensen in de omgeving daar ook tevreden op terug kunnen kijken. Hè? Ondanks wat ze hebben doorgemaakt. Hè? Er is heel groot besef dat het wel degelijk om een belangrijke primaire waterkering gaat. Hè? Dat zie je bij de mensen wel. Hè? Maar dat ze ook gewoon erop kunnen terugkijken en kunnen zien dat het onderste uit de kan is gehaald om het ook op een mooie, goede manier in te richten. Ja, en ik zou het fantastisch vinden als we minimaal 3 innovaties per innovatiepartner, minimaal 1 innovatie tot volwassenheid gebracht hebben. En dat we daarmee de opgave van Nederland voor alle andere rivierdijken een stuk overzichtelijker hebben gemaakt.
Ja, het zou mooi zijn als dat hier is begonnen dan. Ja.
Ja, zeker. En als je daar mag bijdragen, wat wil je nog meer? Dan kom ik graag mijn bed vooruit.
Ja. En misschien nog wel leuk, wat gaan jullie doen als jullie de WOW-prijs winnen?
Ja, het is niet heel origineel, maar ik zat eigenlijk als eerste te denken aan van laten we een prachtig boek maken met het verhaal van de Sterke Lekdijk. Hè? Dat verhaal is er al. Er is natuurlijk een enorme historie, daar hebben we niet veel over gezegd, maar die is er wel degelijk. Ja, en wij voegen daar een stukje historie aan toe. En wat is er niet mooier dan een tastbaar... Ja, ik zou iedereen aan de Sterke Lekdijk die hier woont een boek willen overhandigen van wat een bijzondere plek dat is waar je woont en wat er de afgelopen tijd gebeurd is.
Ja, heel mooi als jullie zoiets maken. Of jullie nou de WOW-prijs winnen of niet. Ik denk dat het heel mooi is om te delen met de omgeving en met andere beheerders wat jullie hier doen. Zodat iedereen daarvan kan leren en zich erdoor kan laten inspireren. En dat brengt mij op het einde van dit gesprek. Ik wil iedereen die luistert namens jullie oproepen om op dit project te stemmen of op een van de andere nominaties. En Jessica en Robert, ik wens jullie ontzettend veel succes en heel veel plezier en inspiratie nog verder de komende jaren met de uitvoering van dit programma en met de innovaties die hierin worden ontwikkeld.
Ja, bedankt dat jullie ons wilden meenemen in dit project, inderdaad.
Insgelijks, dankjewel voor dit interview.
Jullie bedankt, ja.
Ja, en dat was nog in het kort wat er te vertellen valt over het innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk. Maar er valt natuurlijk nog zoveel meer te leren als je even contact opneemt met Robert, Jessica, Remco, Bas of een van de andere vele professionals die aan dit programma werken. Dus check de show notes voor alle informatie en vergeet niet uiterlijk 2 november 2023 te stemmen voor de WOW-prijs. Er zijn heel veel mooie inschrijvingen binnengekomen dit jaar, dus kijk vooral ook even naar de andere projecten. En wij zijn er heel snel weer met een volgende podcast over praktijkvoorbeelden in de GWW-sector. Dus abonneer je gauw op ons podcastkanaal en stuur ons een mailtje op info@platformwow.nl als je tips voor ons hebt. Tot de volgende keer!